Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom. Het is een vreugdevolle tijd omwille van de paastijd, beste luisteraars. De Heer is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Maar er is ook een tijd van droefenis, een tijd van gebed, aangezien onze herder Paus Franciscus teruggekeerd is naar het Vaderhuis. Gisteren op paasmaandag, net voor de mis van 10:00, hier in de studio's, kregen we de melding binnen dat Paus Franciscus overleden was. En ik laat u graag enkele fragmentjes horen die van de eucharistieviering van op paasmaandag, waarbij priester Kalle meldde aan onze luisteraars dat de paus was overleden.
Broeders en zusters, we zijn nog maar bij het begin van de blijdschap rond Pasen. En toch moeten we vandaag ook in de kerk een zekere droefenis melden dat Paus Franciscus deze ochtend is overleden. De kerk, zonder de paus nu, zal vooruitgaan, want de kerk is het lichaam van Christus. En het hoofd is Jezus. Laten we vol vertrouwen bidden voor Paus Franciscus. Laten we bidden voor de kerk.
En ook tijdens het eucharistisch gebed, beste luisteraars, waar we normaal speciaal bidden voor onze herder, voor de paus, ja, dan werd de intentie toch wel wat anders.
Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Gedenk Paus Franciscus, die gij vandaag uit deze wereld tot u geroepen hebt. Bewaar hem in uw en onze liefde. Met uw zoon verbonden door het doopsel is hij met hem gestorven. Geef dat hij mede mag verrijzen met Christus als hij de doden opricht en weer tot leven wekt en elke mens bekleden zal met zijn eigen heerlijkheid.
En aan het einde van de eucharistieviering gisteren op paasmaandag, wel, dan was er nog een oproep van priester Carlo, een oproep tot gebed.
En laten we, broeders en zusters, zoals reeds gezegd, met veel vertrouwen bidden. Bidden voor Paus Franciscus, bidden voor de toekomst van de kerk, bidden opdat de kernboodschap van de kerk, de kernboodschap van het evangelie, verkondigd blijft. De dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Voor iedereen ook nog van harte een zeer zalig Pasen.
En het was dus op paasmaandag om 9:45 dat kardinaal Kevin Farrell sprak, de kamerlengo van de Apostolische Kamer, en hij sprak deze woorden uit in het Casa Santa Marta.
Carissimi fratelli e sorelle,
dierbare broeders en zusters, met diepe bedroefenheid moet ik het overlijden van onze heilige vader Franciscus aankondigen. Om 7:35 vanmorgen keerde de bisschop van Rome, Franciscus, terug naar het huis van de vader. Zijn hele leven was gewijd aan de dienst van de Heer en zijn kerk. Hij leerde ons de waarde van het evangelie te leven met trouw, moed en universele liefde, vooral ten gunste van de armste en meest gemarginaliseerde. Met immense dankbaarheid voor zijn voorbeeld als een ware discipel van de Heer Jezus, vertrouwen we de ziel van Paus Franciscus toe aan de oneindige barmhartige liefde van de ene en drie enige God.
Con immense gratitudine per il suo esempio de vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Grazie.
En u hoorde de woorden van kardinaal Kevin Farrell, Camerlengo van de Heilige Roomse Kerk. Beste luisteraars, zo dadelijk gaan we het hebben over Paus Franciscus. En daarom heb ik naast mij Kevin. En Kevin zal vandaag samen met mij Elke Dag Telt presenteren, beste luisteraars.
Jazeker. Het is natuurlijk onder jammere omstandigheden, een beetje droevige omstandigheden, maar toch heel blij hier te zijn, Marianne, om samen als redactie van Radio Maria ja, eigenlijk een beetje afscheid te kunnen nemen van Paus Franciscus. En we gaan dat doen aan de hand van tal van fragmenten, anekdotes, die iets vertellen over de wijze waarop Paus Franciscus gestalten heeft gegeven aan het Petrusambt in de afgelopen 12 jaar.
En misschien kunnen we al iets meegeven aan de luisteraars van wat ze vandaag kunnen verwachten.
Ja, dus de bedoeling zal zijn vandaag, maar ook in de komende afleveringen van Elke Dag Telt, dat we het pontificaat vanuit verschillende hoeken zullen belichten. Vandaag en morgen zal u de invalshoek krijgen van eigenlijk een algemeen overzicht een beetje, waar we proberen een algemeen beeld te krijgen over het pontificaat. Maar vooral, wat was nu eigenlijk belangrijk voor Paus Franciscus? Wat is tijdens het pontificaat naar voren gekomen als belangrijke elementen voor de Heilige Vader? En zo gaan we eigenlijk een stukje van zijn karakter, van zijn eigenheid, een beetje opnieuw mogen beleven. Ja.
En we gaan hem zeker ook opnieuw kunnen horen in al die fragmentjes. Maar zoals gewoonlijk, beste luisteraars, starten we graag met muziek. Ook al is er ergens in ons hart een beetje droefenis bij het heengaan van de paus, is er ook die grote vreugde omdat we weten dat de dood het einde niet is, maar eigenlijk maar het begin. En we vieren nog steeds de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. We gaan luisteren naar het lied Opgestaan van de groep Sela. Beste luisteraars, nog steeds mogen we u een zalig Pasen wensen.
Toen hij alles had volbracht, stierf God zoon, de dag werd nacht, de onschuldige droeg schuld. Maar de dood hield hem niet vast. Hij kwam levend uit het graf. Christus heeft het laatste woord. Het wordt overal gehoord. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. De dood is dood. Een nieuwe dag breekt aan. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Hij leeft, mijn Jezus leeft. Halleluja, hij verweegt. Die de macht van zonde breekt. Zeg het voor de
stop.
Opgestaan, een prachtig loflied van de groep Sela. Beste luisteraars, als de paus sterft, is dat natuurlijk wel iets groots, niet alleen omdat hij de hoofd van de katholieke kerk is, maar ook nog een staatshoofd. En zo zijn er van alle zaken, Kevin, die eigenlijk ja, op gang komen om uiteraard te zorgen dat paus Franciscus op normale wijze wordt begraven en dan daarna natuurlijk de opvolger van Petrus, ja, die moet ook gekozen worden.
Ja, het is een beetje, hè, ja, de paus is dood, lang leven de paus, hè, want het is nu alle hens aan dek. Nu, natuurlijk, in de komende tijd zal er de nodige ruimte genomen worden om inderdaad de begrafenis te regelen, die komt er ook aan. De persdienst van het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat men wacht tot de eerste samenkomst van de kardinalen, die gaat op dit moment eigenlijk door. En de bedoeling is dat dus de nodige afspraken worden gemaakt, ook gebaseerd op het testament dat paus Franciscus heeft nagelaten. En we weten al bijvoorbeeld dat hij wil begraven worden, ter rusten worden gelegd in die prachtige basiliek van Santa Maria Maggiore, in de Paulinekapel die hij zo vaak bezocht heeft, voor en na de apostolische reizen die hij heeft gemaakt, opnieuw een uitdrukking van zijn grote devotie voor onze lieve vrouw. We zitten dus in de periode van de sedes vacantie, hè, dus de stoel van Petrus is leeg. En de naam die je daarnet al vermeldde, Marianne, kardinaal Farrell, die is dus de camerlengo. Hij is degene die nu een beetje instaat, zeg maar, om alles in goede banen te leiden voor de komende periode en ook voor de organisatie van het conclaaf natuurlijk, maar dat is nog in de toekomst. Eerst verdient paus Franciscus alle mogelijkheden, alle ruimte natuurlijk om begraven te worden en te rusten te worden gelegd.
Ja, als ik mij niet vergis, is er zeker tussen het overlijden van een paus en het begin van het conclaaf altijd 15 dagen minstens. Dus dat is uiteraard niet voor meteen, laten we eerst afscheid nemen van paus Franciscus. En het was toch wel aangrijpend, beste luisteraars. Gisteren toen we gingen kijken op de website van het Vaticaan, de officiële website, dat daar inderdaad staat Apostolica Sedes Vacans. Het is echt, de stoel van Petrus is leeg op dit moment. Uiteraard is Christus de hoofd van de kerk, maar die stoel van Petrus, de opvolger van Petrus, is niet meer. En het is belangrijk om te weten dat er dus inderdaad van alles aan de gang is daar in het Vaticaan. Zo ging de kardinaal Camerlengo Kevin Joseph Farrell op maandagavond gisteren om 20:00 voor in de ritus van de vaststelling van het overlijden en de neerlegging in de kist in de kapel van het Casa Santa Marta. Daarbij waren de deken van het College der Kardinalen, Giovanni Battista Re, de familieleden van Paus Franciscus, de directeur en onderdirecteur van het Directoraat voor Gezondheidsdiensten van Vaticaanstad, waren ook aanwezig. En er werden ook zegels geplaatst op het pauselijk appartement op de derde verdieping van het Apostolisch Paleis en ook op het appartement van Paus Franciscus op de Casa Santa Marta op de tweede verdieping waar hij woonde. En vanaf maandagavond, sinds gisteravond, konden de naaste medewerkers van de Heilige Vader de paus al gaan begroeten. En dus, zoals Kevin zei, deze ochtend komen de kardinalen voor het eerst samen en zal er ook een datum worden gekozen voor de begrafenis. Meestal is dat al reeds binnen enkele dagen. We vermoeden vrijdag of zaterdag, beste luisteraars. We houden jullie op de hoogte en uiteraard wordt alles uitgezonden hier op Radio Maria.
Ja, ook interessant om te weten, dat was dat eigenlijk deze zondag op Barmhartigheidszondag de heiligverklaring van Carlo Acutis gepland stond. En die is natuurlijk uitgesteld tot op orde, want we weten natuurlijk ook niet wanneer dat wel mogelijk zal zijn, maar tot voor, dat is de berichtgeving die ook werd bekendgemaakt, dat ook dat werd uitgesteld.
Ja, en het is natuurlijk heel speciaal, Kevin. We zitten in een jubeljaar. Dus dat wil zeggen, wat gaat er nu gebeuren met al die officiële activiteiten? Ik denk, alles gaat doorgaan, beste luisteraars. Ik denk dat ze zelf ook een beetje,
zullen moeten zoeken.
Zoeken van hoe gaan we dit doen? Ik denk dat er dit weekend ook een jubileumweekend is. We houden jullie in ieder geval zeker en vast op de hoogte. Nog één iets, beste luisteraars. Woensdagochtend wordt het lichaam van de paus overgebracht naar de Sint-Pietersbasiliek, waar de gelovigen de paus zullen kunnen groeten. En meer details zullen worden vrijgegeven na die eerste samenkomst van de kardinalen. Uiteraard, morgen vroeg hoort u zeker meer. Misschien is het goed al, Kevin, om eventjes aan de luisteraars te laten weten. Ja, Paus Franciscus heeft wel een beetje gezorgd dat zijn begrafenis wat anders gaat zijn dan de pausen die we reeds gekend hebben, hè. Voor mij is dat paus Johannes Paulus II en paus Benedictus, waarbij ik zekere herinneringen heb van hun begrafenis. Ja, voor paus Franciscus zijn er toch wat dingen. Heeft hij wat dingen gewijzigd? Hè?
Ja, hij heeft inderdaad enkele zaken gewijzigd. Hij heeft voor een vereenvoudiging toch wel gezorgd, zeg maar, van het ceremonieel. Bijvoorbeeld ook traditioneel werden pausen in drie kisten begraven. Hij heeft ervoor gekozen om dat terug te brengen naar één kist. Ook in het spirituele testament bijvoorbeeld. Hij wil niet de vermelding van paus op zijn grafsteen. Hij wil enkel de naam Franciscus. Dus er zijn, ja, duidelijk, hij zal ook na zijn dood de stempel drukken, denk ik, op dit gebeuren. Maar ik denk dat dat ook eigen is aan iedere paus, om de mogelijkheid te hebben om ook in dat begrafenisritueel een uitdrukking te geven van de eigenheid en de boodschap die zeker paus Franciscus in de afgelopen 12 jaar heeft willen brengen. Een boodschap ook van eenvoud en van soberheid. Ook dat mogen we verwachten in het ceremonieel rond de begrafenis.
En ook daar gaan we het zeker nog over hebben in de komende dagen, in de komende weken, beste luisteraars. We gaan zeker ook het spiritueel testament van de paus lezen. Maar er staat veel op het programma vandaag, Kevin, dus we moeten eraan beginnen. En ik stel voor dat we starten in chronologische volgorde. Dat wil zeggen, we gaan even terug naar 2013.
Ja, inderdaad. Op 13 maart 2013 wordt kardinaal Jorge Mario Bergoglio, de toen aartsbisschop van Buenos Aires uit Argentinië, gekozen tot opvolger van de heilige Petrus. En natuurlijk waren we met Radio Vaticaan en vanuit de redactie daar ook helemaal bij. We kunnen nu terugnemen naar dat moment.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave.
Jullie weten allen dat het de taak van het conclaaf was om een bisschop aan Rome te schenken.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo.
En het ziet er naar uit dat mijn broeders kardinalen bijna naar het einde van de wereld zijn gegaan om hem te vinden. Maar hier zijn we.
Vi ringrazio l'accoglienza
Ik dank jullie voor de verwelkoming die gekomen is van het bisdom van Rome. En eerst en vooral wil ik graag bidden voor onze bisschop emeritus Benedictus XVI. Laten we alles samen voor hem bidden, dat de Heer hem mogen zegenen en dat onze lieve vrouw hem mogen beschermen. En dit werd dus gevolgd door het Onze Vader, het wees gegroet en het eer aan de Vader, we luisteren even.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo.
En laten we nu beginnen aan deze reis, de bisschop en het volk, deze reis van de kerk van Rome, die in liefdadigheid voorafgaat aan alle kerken, een weg van broederschap in liefde, naaste liefde, van wederzijds vertrouwen. Laten we altijd bidden voor elkaar. Laten we bidden voor de gehele wereld, dat er een groot gevoel van broederschap mag zijn. Mijn hoop bestaat erin dat deze reis van de kerk die wij vandaag beginnen, samen met de hulp van mijn kardinaal vicaris, vruchtbaar mogen zijn voor de evangelisering van deze mooie stad. En ik geef jullie nu de zegen.
Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore.
Maar ik wil u eerst graag om een gunst vragen. Voor de bisschop het volk zegent, vraag ik aan u om te bidden tot de Heer om mij te zegenen.
Chiedendo la benedizione
per il suo vescovo. Het gebed van het volk voor hun bisschop.
Facciamo in silenzio questa preghiera di voi.
Uw gebed voor mij in stilte. En we zagen ook de beelden waarop dat dan Paus Franciscus een diepe buiging maakte en heel ingetogen samen met alle aanwezigen ging bidden. En we horen ook bijna niets op het plein. Een stilte, een sereniteit.
Het blijft toch speciaal om die eerste woorden van Paus Franciscus na zijn benoeming tot paus te horen. Ik herinner me nog heel goed, ik had thuis Radio Maria opstaan en tv ook opstaan, want onze eigen programmadirecteur was zelf bij VTM Nieuws om rechtstreeks commentaar te geven op die eerste speech van Paus Franciscus na zijn benoeming.
Dat klopt. En dan heeft hij ook gezegd dat het hem opviel als een van de eerste dingen van hij vraagt om gebed. Hij begint zijn pontificaat met gebed. En ik denk echt dat, we zeiden het hier net, het is typisch Paus Franciscus. Hij heeft dat in de loop van zijn hele pontificaat, iedere keer, na iedere toespraak, na iedere moment dat hij had, gevraagd, alsjeblieft, bid voor de paus. Bid voor mij. Het ambt dat ik moet dragen is niet gemakkelijk.
Ja, ja, en ik weet niet, als jullie dat herinneren, beste luisteraars, degene onder jullie die sociale media hebben, ik herinner me een foto, eigenlijk drie foto's in één, die rondgingen na zijn eerste, ja, toen hij daar op het balkon op het Sint-Pietersplein kwam, was het een, ja, Paus Franciscus die één handje opstak van hallo, hier ben ik. Terwijl we weten, bij Johannes Paulus II was dat met armen open dat hij daar stond. En Benedictus XVI hetzelfde. En dan bij die meme op sociale media was dat zo van hallo, hallo. En dan hi van Paus Franciscus. Een beetje verlegen ergens, maar ook met zijn sterk karakter en zijn visie van we gaan ja, de kerk vooruit helpen.
Ja.
En het is toch bijzonder om dat opnieuw te beleven eigenlijk.
Absoluut, hè. De aanwezigheid van Paus Benedictus natuurlijk, hè, de Paus Emeritus, men wist niet goed hoe men daar moest mee omgaan in het begin ook, was toch wel een speciale situatie. Hè. Normaal gezien komt een paus te overlijden, zoals het nu het geval is, en dan wordt er een nieuwe paus gekozen. In 2013 gebeurde er iets wat honderden jaren eerder al eens gebeurd was, ergens in een of andere eeuw. Maar ja, toch heel verrassend dat paus Benedictus XVI besloot om het Petrusambt neer te leggen.
Ja, en ik stel voor, Kevin, dat we verder gaan. Ik zie dat je nog een ander fragmentje hebt gekozen. Kan je daar al wat over vertellen?
Ja, het is eigenlijk de eerste toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven tot de kardinalen. U moet zich dat voorstellen. Eerst ben je een kardinaal zoals alle anderen en dan moet je die gaan leiden en gaan toespreken. Dat is denk ik niet eenvoudig. En daar heeft hij ook een bijzondere genegenheid betoond voor Paus Benedictus XVI.
Met grote affectie en diepgaande dankbaarheid gaan mijn gedachten ook uit naar mijn eerbiedwaardige voorganger, Benedictus XVI, die gedurende de jaren van zijn pontificaat de kerk verrijkt heeft met zijn onderrichten, zijn goedheid, zijn leiderschap, zijn geloof, zijn nederigheid en zijn zachtmoedigheid. Ze zullen een spirituele nalatenschap blijven voor iedereen.
Rimarranno un patrimonio spirituale per tutti.
Het Petrusambt, door hem geleefd met totale toewijding, had door hem een zeer vaardige en nederige vertaler, wiens blik steeds gericht was op Christus, de verrezen Christus, aanwezig en levend in de Eucharistie. Ons gebed zal hem altijd vergezellen, en zo ook onze onophoudelijke herinnering aan hem en ons nooit aflatende en affectueuze dankbaarheid. We voelen dat Benedictus XVI een vlam heeft ontstoken in de diepte van ons hart. Dat zal ook blijven branden, omdat het gevoed zal worden door zijn gebed dat de kerk zal dragen op haar spirituele en missionaire weg.
Ja, ook mooie woorden van Paus Franciscus voor Paus Benedictus XVI, hè?
Ja, inderdaad, 2013, daar begint dan het pontificaat. Andere, zal maar zeggen, opmerkelijke zaken die gebeurd zijn in dat eerste jaar zijn onder meer zijn reizen, hè, want daar gaan we in een andere aflevering nog blijven bij stilstaan. Hij is naar Rio de Janeiro gegaan, naar Brazilië voor de Wereldjongerendagen natuurlijk. Hij heeft ook Lampedusa bezocht, hè, waar hij al onmiddellijk aandacht heeft gevraagd voor de vluchtelingenproblematiek en de publicatie van de eerste encycliek Lumen Fidei en de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium zijn zeker nog vermeldenswaard voor dat eerste deeltje van zijn pontificaat. En dan komen we terecht in 2014, het eerste volledige jaar van Paus Franciscus.
Ja, en toen waren er al spanningen tussen Oekraïne en Rusland, hè? Want ik herinner me nog dat Paus Franciscus heel veel heeft opgeroepen tot vrede.
Ja, inderdaad, vanaf dat moment, en eigenlijk is dat het begin van een echo die aangehouden heeft tot aan het einde van het leven van Paus Franciscus. Onvermoeibaar heeft hij zich ingezet voor de vrede. Iedere keer weer opnieuw, tot men het eigenlijk beu was om te horen, bij wijze van spreken, daar is de paus weer met zijn oproep voor vrede. Iets wat ik zelf heel bewonderenswaardig vind aan Paus Franciscus is het feit dat hij nooit heeft opgegeven. Hij heeft altijd doorgezet, ook met die oproepen tot vrede.
Ja, en ook op plekken waarvan we niet gelijk via de nieuwskanalen, de officiële nieuwskanalen, weten dat daar ja, oorlog is. dan was het heel belangrijk dat hij dat telkens bij het Angelus op zondag, bij het Regina Caeli op zondag, altijd bleef benadrukken. Laten we bidden voor die regio, dat land, daar waar er zoveel geweld is. Het is toch iets wat hij bleef doen natuurlijk. En wat we ook weten is, achter de schermen, beste luisteraars, wordt er zoveel gedaan om vrede te verkrijgen in de wereld.
Ja. En ook de blik die hij had op de periferie, want dat wordt een woord dat heel vaak zal gebruikt worden in dit pontificaat, drukte zich in 2014 al uit, Marian, omdat je daar het eerste consistorie krijgt, de benoeming van de nieuwe kardinalen. En toen viel iedereen een beetje van zijn stoel, want de traditionele benoemingen, zeg maar, die werden hier en daar zelfs een beetje voorbij gegaan om voorkeur te geven aan plaatsen waar eerder kleinere katholieke gemeenschappen, denk maar aan Haiti bijvoorbeeld, die voor het eerst een kardinaal kreeg. Dat was toch heel opmerkelijk. En daar zie je dat hij vanaf het begin het idee had van, we gaan het college der kardinalen proberen om daar ook nationaliteiten en realiteiten in te krijgen vanuit de periferie van de wereld en van de kerk.
Mm-hmm. En hij heeft ook verschillende apostolische reizen gedaan naar het Heilig Land, Korea, Albanië, Frankrijk, Turkije. Ook daar gaan we zeker in de komende uitzending bij stilstaan.
Ja, het is zeker een reizende paus geweest. Hè? En dat zullen we ook wel merken in een van onze komende afleveringen. De fragmenten die voor 2014, die ik heel tekenend vond. Een eerste is een klein fragmentje dat we kunnen beluisteren waar hij een uitspraak doet tegen de maffia.
Convertitevi ancora è tempo per non finire nell'inferno. È quello che vi aspetta. Si continuate su questa strada.
Pittige taal. Bekeer je, je hebt nog tijd om niet in de hel te belanden. Dat staat je namelijk te wachten als je deze weg verder gaat. Straffe taal.
Dat doet mij gelijk denken aan de verschillende keren dat de heilige paus Johannes Paulus II de maffia aansprak ook op diezelfde manier, op een hele pittige taal, direct. Soms moet je de dingen zeggen zoals ze zijn.
En met gevaar voor eigen leven, want vergeten wij niet dat toen Johannes Paulus II dat deed, dat er een aanslag is gebeurd op de kathedraal van de paus. Hè. Dus zo'n uitspraken doen is niet maar eventjes een toespraak. Nee, dat is toch echt een soort van doelwit bijna op je plaatsen. Een heel moedig iets wat paus Franciscus blijvend heeft gedaan in de loop van zijn pontificaat. We hebben de heiligverklaring van Johannes 23 en Johannes Paulus 2 tijdens het pontificaat, wat ook wijst op het belang dat paus Franciscus wou duiden op onder meer het Tweede Vaticaans Concilie en hoe de kerk daarna is verder geëvolueerd.
Laten we luisteren.
Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia.
We horen de paus zeggen, dit waren twee mannen met moed, hè, vervuld van de paresia van de Heilige Geest, het luisteren naar de Geest en van daaruit bewegen, en zij getuigden voor de kerk en de wereld van Gods goedheid en barmhartigheid.
En je hebt ook nog een derde fragmentje voor 2014?
Ja. En dat is natuurlijk, we bevinden ons dan in de periode dat ISIS, of IS, helemaal aan de macht is in Irak en daar huishoudt. En de problemen die de christenen in Irak mochten daarbij ondervinden.
Sto seguendo con viva preoccupazione gli avvenimenti di questi ultimi giorni in Iraq. Invito tutti voi ad unirvi alla mia preghiera per la cara nazione irachena, soprattutto per le vittime e per chi soffre maggiormente le conseguenze dell'accrescersi della violenza, in particolare per le molte persone, tra cui tanti cristiani, che hanno dovuto lasciare la propria casa.
Met grote zorgen volg ik de recente ontwikkelingen in Irak. Ik nodig jullie allen uit om mij te vergezellen in gebed voor onze dierbare Irakese natie. in het bijzonder voor de slachtoffers en voor degenen die momenteel de gevolgen moeten ondergaan van het opkomende geweld. Onder hen zijn vele christenen die gedwongen werden om hun huizen te ontvluchten. En als laatste fragment, Marian, eigenlijk een beetje in de navolging daarvan. Hij gaat naar het Heilig Land in 2014 en zal daarna Shimon Peres, de toenmalige president van Israël, en Mahmoud Abbas, de president van Palestina, uitnodigen in de tuinen van de Vaticaan om samen met de ecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, een vredesboom te planten. Een belangrijk symbool van de inzet die hij heeft blijven hebben voor de christenen in het Midden-Oosten.
Molti, troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della violenza, piante strappate nel pleno rigoglio. È nostro dovere far sì che il loro sacrificio non sia vano. La loro memoria infonda in noi il coraggio della pace.
En we gaan nog even stilstaan. Ja, we gaan dat misschien eerst eventjes vertalen, Kevin.
Ja, het was vooral een verwijzing naar het feit dat veel kinderen onschuldige slachtoffers zijn van oorlog en geweld. De paus noemde hen jonge boompjes die op het hoogtepunt van hun belofte zijn omgehakt. Hij kon dat toch, hè? Die termen gebruiken. Hij wist hoe hij een quote moest geven, ook aan de media. Hè. Men kon daar onmiddellijk een artikel over maken. Ik denk dat Paus Franciscus echt iemand was van bij het begin, die ook de kracht van de media begreep en kon inzetten voor het goed van het pontificaat.
Mm-hmm. Ja, en die realiteit is vandaag nog steeds waar. We moeten blijven bidden voor vrede, ook in het Heilig Land. Ik heb hier nog eventjes stilstaan bij 2014, want we weten het, paus Franciscus, ik kan me nu niet herinneren hoe oud hij was toen hij paus werd, maar ik weet wel dat hij al wat gezondheidsproblemen had gehad. En in 2014 ja, was het de eerste keer dat hij een afspraak heeft moeten afzeggen omwille ja, van zich niet goed te voelen.
Ja, en dat was een heel bijzondere, want hij ging een hospitaal gaan bezoeken. Hetzelfde hospitaal waar hij dus opgenomen is geweest om behandeld te worden tegen die bilaterale longontsteking, het Gemelli Hospitaal. En de bedoeling was dus dat de Heilige Vader daar een pastoraal bezoek zou brengen, maar omwille van het feit dat hij zich onwel voelde, diende hij het bezoek aan het ziekenhuis af te zeggen.
Ja, en ik stel voor, Kevin, dat we overgaan naar 2015, want de tijd tikt hier heel snel weg en we hebben nog zoveel voor jullie klaarstaan, beste luisteraars. 2015, ik herinner me de publicatie van de encycliek Laudato Si, natuurlijk.
Inderdaad, hè, de groene encycliek wordt hij af en toe genoemd. Maar vooral dus de paus die wilde door middel van het schrijven van deze encycliek de enerzijds de aandacht vestigen op de problematiek van ecologie en vooral ook dat het misbehandelen van de schepping die ons is toevertrouwd door God, dat dat ook een zonde kan zijn. En daarmee zag je ook dat de paus een antwoord wilde geven. We herinneren het ons, hè, de jongeren die op straat kwamen wereldwijd voor die problematiek, al dan niet ideologisch gekleurd, maar paus Franciscus wilde op een of andere manier laten weten aan de jongeren, ik hoor jullie, ik zie jullie, ik luister naar jullie zorgen. En dat heeft hij ook in de loop van zijn hele pontificaat blijven doen.
En natuurlijk in 2015 waren er heel veel apostolische reizen naar Sri Lanka, de Filipijnen, Bosnië en Herzegovina, Ecuador, Bolivia, Cuba, de Verenigde Staten en nog veel andere landen, ook op het Afrikaans continent. Ik denk aan Kenia, Oeganda en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Toch wel een goed gevuld jaar wat betreft apostolische reizen, hè Kevin?
Absoluut, en dan hebben we het nog niet over de bezoeken binnen Italië. Hè. Daar zijn er ook heel wat geweest. We hebben dan in oktober de organisatie van de 14e gewone bisschoppensynode over de roeping en de missie van het gezin in de kerk en de moderne wereld, ook een belangrijk moment. En hij zal op het einde van 2015 het heilig jaar openen, namelijk het jaar van de goddelijke barmhartigheid.
En wij herinneren ons allemaal die hymne Misericordias sicut pater, uiteraard. En dan was er ook nog een heiligverklaring. Toch wel een ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, mooie heilig, het is altijd een mooie heilig verklaring, maar toch van twee mensen, Louis en Zélie Martin, een koppel dat heilig verklaard werd.
Voor de eerste keer in de geschiedenis in de kerk werden twee leken, die gehuwd waren met elkaar, heilig verklaard. En dat gaat natuurlijk over de ouders van de heilige Thérèse van Lisieux. Het is echt een geschenk voor de kerk geweest en nog steeds dat zij werden heilig verklaard. En daar zal ongetwijfeld nog veel vruchten van voortkomen. Misschien moeten we overgaan naar ons fragment, want dit is het langste fragment ook dat we zullen kunnen laten horen.
Klopt, en het heeft een reden dat het misschien het langste is. het is zo, jullie weten beste luisteraars, Paus Franciscus heeft op 29 oktober 2014 Radio Maria ontvangen. Dat wil zeggen alle priesterdirecteurs, alle voorzitters en uiteraard de programmadirecteur, de medestichter van de wereldfamilie van Radio Maria, Padre Livio van Zaga en Emanuele Ferrario, die toen nog leefde, was zeker ook aanwezig.
Inderdaad, en hij heeft dus, zoals dat gebruikelijk is natuurlijk, wanneer groepen worden ontvangen, een toespraak gegeven. Maar ik vond het zo belangrijk, Marianne, om dit toch even helemaal te laten horen. Het is een fragment van ongeveer een 8 minuten. We gaan er toch naar luisteren. Een vertaling van de boodschap die Paus Franciscus wilde geven aan alle luisteraars, medewerkers, voorzitters en directeurs van Radio Maria.
Fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi che formate la famiglia mondiale di Radio Maria.
Beste broeders en zusters, ik groet u allen die de familie van Radio Maria in de wereld vormt met grote genegenheid. Dank ook aan de president Emanuele Ferrario voor zijn vriendelijke woorden en ik dank u, directeurs van de verschillende zenders, die actief zijn in ongeveer 70 landen en verspreid over 5 continenten. Jullie vertegenwoordigen hier de gezichten en de harten van jullie luisteraars, die in toenemende mate de radio-uitzendingen van Radio Maria waarderen en volgen en die dit werk steunen door middel van vrijwilligerswerk en giften. Radio Maria heeft zich sinds haar oprichting tot doel gesteld om de kerk te helpen bij de evangelisatie en dit te doen op een eigen manier, door het nabij zijn bij de zorgen en de tragedies die mensen doormaken, met woorden van troost en hoop, vruchten van het geloof en met toewijding aan de solidariteit. Een duidelijke en hoge doelstelling die met doorzettingsvermogen en vastberadenheid wordt nagestreefd, dat aandacht verdient en door de gemeenschap wordt gedragen en niet zomaar alledaags is. Bij het verder zetten van jullie bedoelingen vertrouwen jullie steeds op de voorzienigheid Gods, die steeds heeft voorzien in de dagdagelijkse noodzakelijkheden, voor de modernisering van de technologie, om zo de instrumenten te hebben die volledig bij de tijd zijn, en voor de ontwikkeling van de radio, eerst in Italië en vervolgens in zoveel landen over de hele wereld, en dit met een verbazingwekkende snelheid. Daarin ligt dan ook de uitdaging om sober te blijven, terwijl men op zoek gaat naar de meest geschikte middelen. De verspreiding van Radio Maria in zoveel omgevingen en in de verschillen van de culturen, talen en tradities brengt een goede boodschap aan iedereen. Omdat jullie aantonen dat wanneer iemand de moed heeft om hoogstaande inhoud aan te bieden vanuit een duidelijk christelijk perspectief, dan wordt dat initiatief goed onthaald. En heeft het ook de beste mogelijkheden om goed onthaald te worden, ook door diegenen die voor een eerste keer misschien kennis maken met het evangelie. Dit is ook niet heel erg verbazingwekkend, aangezien Maria, de
de moeder van God en onze moeder, onder wiens naam en bescherming jullie radio werkt, altijd wegen vindt om grootse werken mogelijk te maken vanuit een klein en nederig begin. Ik nodig u allen uit om te volharden in uw inzet, die tot een echte missie is uitgegroeid. Een missie in trouw aan het evangelie en aan het leergezag van de kerk en in het luisteren naar de samenleving en de mensen. In het bijzonder naar diegenen die het armst zijn en het meest aan de rand van de samenleving leven. Om op die manier voor iedereen en voor uw luisteraars een echt referentiepunt en ondersteuning te zijn. In feite biedt deze verspreiding van het evangelie en de toewijding aan de moeder van Jezus, het bevorderen van de liefde voor de kerk en het gebed, een kanaal om mooie reflecties te beluisteren, om te leren bidden. Jullie helpen de inhoud van het geloof te verdiepen en de horizonten verbreden. De radio wordt op deze wijze een medium dat niet slechts een verzameling is aan nieuws, ideeën, muziek zonder duidelijke leidraad, die enkel probeert afleiding te brengen of amusement, maar een middel om hoop binnen te laten, die afkomstig is van de verlossing van onze Heer Jezus Christus, dat ook goed gezelschap biedt aan zoveel personen die het zo hard nodig hebben. Vandaag bent u naar ons toegekomen in Rome uit alle hoeken van de wereld om na te denken over datgene wat het charisma van Radio Maria kan genoemd worden. Het betekent dat deze radio iedere dag door meer dan 30 miljoen personen over de hele wereld wordt gehoord en bestaat door de hulp van duizenden vrijwilligers, dat het een dienst levert die gewaardeerd wordt door de lokale kerk en belangrijk is voor de burgerlijke samenleving. Al diegenen die naar uw programma's luisteren, zullen de radio herkennen als een radio die voldoende ruimte maakt voor het gebed en getuigenis geeft dat, wanneer we tijd maken voor het gebed, wij de deur openzetten, al is het op een kier voor de Heer.
Si apre la porta, anzi la si spalanca al Signore.
Door dit te doen nemen jullie een voorbeeld aan de Heilige Maagd Maria. Het is daarom absoluut noodzakelijk om met jullie hart van Maria te houden, om je zo in harmonie met de kerk te weten en te leven. Daarom wil ik jullie allemaal aanmoedigen om altijd de innerlijke tuin van het gebed te bewerken, voor het woord van God en u te goed te doen aan de goede lectuur die het geloof verdiept. Met andere woorden, om zelf te doen wat jullie aanraden aan anderen door middel van jullie programma's. Hou ook altijd in gedachten dat jullie iets groots en unieks schenken. De christelijke hoop. En dat is veel meer dan enkel maar spirituele troost, want ze is geworteld in de kracht van de verrijzenis, getuigd van het geloof en de werken van de naaste liefde. Laten wij dan uw radio, de mensen en de families van de mensen die er werken, jullie plannen voor de toekomst en alle luisteraars onder de beschermende mantel van Maria plaatsen. Ik zegen jullie allen en jullie werk en vergeet alstublieft niet ook te bidden voor mij.
En alweer dat laatste zinnetje dat zo mooi is, vergeet niet te bidden voor mij. Kevin, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Misschien moeten we gewoon doen wat de paus hier vraagt.
Ja, zeker. Ja, ik voelde eigenlijk hetzelfde aan. Ik denk dat we dat kunnen doen door misschien samen een Onze Vader en een Wees Gegroet te bidden. Marian, samen ook met onze luisteraars, laten we dat doen voor de zielerust van paus Franciscus. Het grote dankbaarheid voor het pontificaat dat we in de afgelopen 12 jaar hebben mogen ontvangen.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Beste luisteraars, morgen zijn we er terug met speciale uitzendingen over de komende week eigenlijk en volgende week ook nog met speciale uitzendingen rond paus Franciscus. We houden jullie zeker en vast ook op de hoogte wat betreft de datum van de begrafenis en van de rest van de zaken die allemaal geregeld moeten worden daar in het Vaticaan.
En ook natuurlijk even vermelden dat u uiteraard de begrafenis zal kunnen volgen op Radio Maria. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk van deze periode van afscheid nemen, om die ook met u te delen, zodat we samen afscheid kunnen nemen van 12 jaar pontificaat paus Franciscus en op die manier ook kunnen bidden voor zijn zielerust.
Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst tot morgen, maar eerst zo dadelijk nog de Bijbelvers voor de dag.
Jezus roept, blijf door de wereld gaan, Gods toekomst komt eraan. Geef niet op en kijk vooruit, altijd is er hoop. Jezus zal de koning zijn, God maakt alles nieuw.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, sluiten we deze uitzending af met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit ons mandje. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 20, vers 20. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.